Goed, zoals al aangekondigd, het thema van vanochtend, Jezus volgen, is topsport. En voordat ik dat thema in wil duiken, voordat ik de Bijbel in wil duiken, wil ik drie vragen stellen. En de eerste vraag, wie is het jaar begonnen, wie van jullie is het jaar begonnen met goede voornemens? Het zijn er maar een paar, dat zijn er maar heel enkele. En een tweede vraag, wie ligt nog op schema met zijn goede voornemens? Het zijn er volgens mij net zoveel. Ietsje minder misschien. En dit is een gevaarlijke vraag. Maar wie vindt goede voornemens echt totale onzin? Ja, dat zijn er best wel veel. Ja. Nou, dat is een hartstikke mooi begin. Het leuke is, een van de meest voorkomende goede voornemens, dat is, ik wil meer tijd nemen om te ontspannen. En met elkaar hebben we blijkbaar het besef van, nou, we leven veel te gehaast, we leven veel te druk, en ik wil meer toekomen aan leven en meer genieten van de dingen die ik doe. En niet meer van hoeveel ik doe. Zelf hou ik persoonlijk wel van goede voornemens. En ik vind de kerstvakantie, en dat was het moment dat ik dit aan het voorbereiden was, altijd zo mooi tijdstip om eens terug te kijken op het afgelopen jaar van wat is er allemaal gebeurd in mijn leven. Waar ben ik heel erg blij mee, wat kan beter. En ook eens om vooruit te kijken naar het nieuwe jaar. Wat staat er op het programma en wat wil ik veranderen? Wat zou ik anders willen doen dit jaar? En toen ik daarover na aan het denken was, dacht ik bij mezelf, ik ben wel allemaal tijdelijke en praktische voornemens aan het bedenken, maar wat zijn eigenlijk mijn geestelijke goede voornemens? Wat ga ik dit jaar doen om aan het eind van het jaar, als iemand mij vraagt van André, hoe was je jaar? Ja, te kunnen antwoorden dat ik Jezus weer beter heb leren kennen in mijn leven. Of dat ik hem in de levens om mij heen dingen heb zien doen. En wat ga ik dit jaar eigenlijk doen op geestelijk vlak om dat te bereiken? Om Jezus meer toe te laten in mijn leven. En daar wil ik het vanochtend eens met jullie over hebben. En de Bijbel die gebruikt een aantal voorbeelden om God, om onszelf en om die relatie tussen God en ons uit te leggen. Een heel bekend voorbeeld, daar hebben we het vanochtend al een beetje over gehad, is dat voorbeeld van een vader en zijn zoon of een moeder en dochter. Ik moet een beetje met je tijd mee gaan. Waar we van kunnen leren dat God een vader is die onvoorwaardelijk veel van ons houdt. En waar we altijd weer bij terug mogen komen. Ondanks wat we doen, als we in oprechtheid weer terugkomen. En zo heb je het bekende voorbeeld van de herder en de schapen en de meester en de knechten. Maar je hebt ook, ik noem het dan maar even vanochtend, het sportvoorbeeld. En dat is het voorbeeld die Paulus aanhaalt in zijn brieven. En daar wil ik het vanochtend eens met jullie over hebben. En ik wil met jullie lezen uit 1 Korinthe 9. Als je een Bijbel bij je hebt of een Bijbel-app, dan mag je dat eens opzoeken. In 1 Korinthe 9, vers 24 tot en met 27, daar staat het volgende. Weet u niet dat zij die in de renbaan lopen, alle wel lopen, maar dat slechts één de prijs ontvangt? Loop dan zo dat u die verkrijgt. En iedereen die aan een wedstrijd deelneemt, beheerst zich in alles. Zij nu doen dat om een vergankelijke krans te ontvangen, maar wij om een onvergankelijke te ontvangen. Ik loop daarom niet zonder duidelijk doel, en ik vecht zo met de vuist dat ik niet zomaar wat in de lucht sla. Maar ik oefen mijn lichaam op harde wijze en maak het dienstbaar. Opdat ik, dus Paulus, niet misschien naar anderen gepredikt te hebben, zelf verwerpelijk word. Nou, Paulus die schrijft het aan de gemeente in Korinthe. En de stad in Korinthe die stond bekend om de Isthmische Spelen. En de Isthmische Spelen die werden ook wel de kransspelen genoemd. Dat zie je ook wel een beetje terugkomen in dit gedeelte. En dat evenement vond om de twee jaar plaats in de stad Korinthe. En dan stond de hele stad compleet op zijn kop. En die populaire sporten daarbij, dat waren hardlopen, boksen of worstelen. En die drie sporten zie je ook precies terugkomen in dit Bijbelgedeelte. Precies die drie sporten die haalt Paulus hier ook aan. En als we dit Bijbelgedeelte goed willen begrijpen, dan moeten we naar de context kijken, zoals eigenlijk met alle Bijbelgedeeltes. En de context waar dit in is geschreven, dat is ja, hoofdstuk 9 van de brief aan de Korintiërs, van de eerste brief aan de Korintiërs. En in dat hoofdstuk daar spreekt Paulus over de vrijheid die hij bezit in Christus Jezus. En net voor dit stuk schrijft Paulus ook de bekende woorden. En ik ben voor de Joden geworden als een Jood, het staat in vers 20 en 21, om Joden te winnen. Voor hen die onder de wet zijn, ben ik geworden als onder de wet, om hen die onder de wet zijn te winnen. Maar voor hen die zonder de wet zijn, ben ik geworden als zonder de wet. Hoewel niet zonder de wet van God, want ik sta onder de wet van Christus, om hen te winnen die zonder de wet zijn. Nou, als je dat zo leest, dan moet je het wel een paar keer lezen om even goed te begrijpen. Wat staat daar nou? Maar als ik het in één zin mag samenvatten, zegt Paulus hier eigenlijk van nou, onder de Joden, en Paulus was een Jood, gedraag ik mij als een Jood. En onder de Grieken gedraag ik mij als een Griek. Want, of omwille van het evangelie. Want Paulus die wou hen het evangelie brengen. En daarom paste hij zichzelf aan. En dat is denk ik een ontzettend mooi principe. Wat Paulus ook direct illustreert door hier de Ismische Spelen te gebruiken om de Korintiërs iets te leren. Wat was er namelijk aan de hand? 1. Joden die hielden totaal niet van sport. 2. De Ismische Spelen die begonnen met allerlei ja, religieuze uitingen en die eindigden met religieuze uitingen. En 3. De mens stond centraal en niet God. Maar Paulus die gebruikt de Ismische Spelen niet in eerste plaats om die Korintiërs te waarschuwen voor afgoderij, van blijf daar verre van, daar moet je niks mee in aanraking mee komen. Maar Paulus die gebruikt dat juist om hen iets te leren. En Paulus die leest zich in, als het ware in de taal, in de cultuur, in de gebruiken van die Korintiërs, om hen iets te leren over het evangelie. En ik denk dat dat een mooi principe is, waar ik vanochtend niet te lang over wil stilstaan, maar wel wat wel precies past bij het thema umotia, bij kerk zijn met in de buurt, bij kerk zijn in je woonomgeving of bij kerk zijn op je werk, waar je maar kerk wil zijn. Dat in hoeverre verdiepen wij ons in de anderen, in hoeverre proberen wij die anderen te begrijpen waar ze mee bezig zijn, wat ze bezighoudt, om hen juist daarmee niet te veroordelen, niet af te wijzen, maar hen juist daarmee iets te leren over wie God is, wie Jezus is en wie Jezus voor hen wil zijn. Ik wil verder gaan met de eerste brief aan de Korintiërs, wat we zojuist hebben gelezen. En als we dat stuk lezen, dan zien we daar eigenlijk 3 elementen in terugkomen. En het eerste element, dat is de training. Het tweede element is de wedstrijd. En het derde element is de prijs. En om te beginnen bij de training. Dan moeten jullie weten, bij de Ismische Spelen was het eigenlijk verplicht om eerst 10 maanden keihard te trainen. En pas dan mocht je meedoen aan de wedstrijd. En in vers 25a van de eerste brief aan de Korintiërs staat: en iedereen die aan een wedstrijd deelneemt, beheerst zich in alles. En die voorbereidingen van die wedstrijden en topsporters, dat ging er dus om, ja, om je op elk gebied van je leven te beheersen. Let op dat woord alles, dat is niet, nou ik beheers mij in sommige dingen. Nee, ik beheers mij in alles. En we kennen dat ook denk ik wel aan de hedendaagse topsporters. We kunnen ze, ja, denk ik allemaal wel een paar namen opnoemen. We kijken denk ik allemaal er wel na op tv. Misschien zijn het wel voorbeelden. Maar die mensen doen ontzettend veel om zich te beheersen. Die maken ontzettend veel offers. En die trainen zich suf, wil ik bijna zeggen, om maar ja, die prijs, die vergankelijke prijs, te winnen. Gemak en comfort worden allemaal opzij gezet. En een ander stuk wat ik ook met jullie wil lezen, wat hier wat dieper op ingaat, dat is Hebreeën 12, vers 1 tot en met 2. Dus als je dat, ja, je mag het opzoeken. En anders lees ik het even voor. Daar staat: wil nu dan, laten ook wij, nu wij door zo'n menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle last en de zonde, die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de wedloop van het lopen die voor ons ligt. Terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de leidsman en voleinder van het geloof. Hij heeft ons de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van God. En als je een beetje thuis bent in je Bijbel, dan weet je dat Hebreeën 11 een prachtig hoofdstuk is over allerlei geloofshelden van het Oude Testament. Ik noem het wel eens een beetje de samenvatting van het Oude Testament. Het is een ontzettend mooi hoofdstuk om te lezen. Maar Paulus, of dat mag ik eigenlijk niet zeggen, de schrijver van de Hebreeënbrief, die verwijst hiernaar. Die kijkt hierop terug. Kijk eens naar al die geloofshelden die ons zijn voorgegaan. En kijk eens naar Jezus, naar de voleinder van het geloof die ons ook is voorgegaan, of die eigenlijk voor ons ligt. En op basis daarvan leg alles af. Alle zonde, alles wat je gemakkelijk verstrikt, leg het af om je doel te behalen. En ook hier wordt opnieuw het woord alles gebruikt. Dus niet een klein beetje. En het mooie van dit stuk, er staat het woord gemakkelijk. En als we kijken naar wat dat in het Grieks betekent, dan betekent dat eigenlijk wat ons snel afleidt. En dan moet ik altijd direct denken aan mijn telefoon. Hè, je hebt je goede voornemens om eens lekker in je Bijbel te lezen. En dan ligt je telefoon daar ook en voor je het weet gaat er weer zoveel tijd verloren en ben je eigenlijk niet aan toegekomen wat je eigenlijk wil doen. Dus trainen dus gaat om beheersing, zelfbeheersing, en gaat eigenlijk om alles afleggen wat je tegenhoudt van je doel, je eeuwige doel, die onvergankelijke kroon te bereiken. En dus ook alles wat je snel afleidt. En in vers 27 van de 1 Korinthe 9 geeft Paulus nog een andere reden om te trainen. En hij zegt daar, maar ik oefen mijn lichaam op harde wijze en maak het dienstbaar. Opdat ik niet misschien, na anderen gepredikt te hebben, zelf verwerpelijk word. En sommige vertalingen die gebruiken voor het woord oefenen, zelfs het woord kastijden. En in het Grieks betekent dat, het Griekse woord is hup opacio, als ik het goed uitspreek. En wat zelfs een blauw oog slaan betekent, of in het gezicht slaan. Nou, hoe leggen we dat nou weer uit? Dat staat gewoon in onze Bijbel. En dit vers is ook lange tijd gebruikt om zelfkastijding, om daar geestelijk dichter bij God te komen. Ja, maar goed te praten. Maar ik denk dat dit vers met name ons leert over Paulus. Paulus die een ontzettend grote bediening had, die ontzettend veel had meegemaakt met God. En dat zelfs Paulus zegt van, maar zelfs ik moet ook op verdacht zijn om niet te verslappen. Zelfs ik moet mijn best doen om in alles de Heer te volgen, om mij te blijven trainen, om mij te blijven beheersen, om uiteindelijk mijn doel wat ik voor ogen heb te bereiken. Hoe kunnen we dit toepassen? Nou, daar gaan we het straks wat met elkaar over praten. Maar de vraag die ik jullie wil stellen, en die stel ik ook mezelf: in hoeverre trainen wij onszelf? En topsporters, kun je vast een beeld bij vormen, die trainen zichzelf, die brengen offers, die zetten comfort opzij om maar die prijs te behalen. En in hoeverre doen wij dat op geestelijk vlak? En zoals geestelijke disciplines, zoals gebed en bidden en vasten, doen wij ook wat we vaak aan onze kinderen vertellen, van lees je Bijbel, bid elke dag. En ik moet eerlijk zeggen, ik vind het zelf ook ontzettend lastig om daar gedisciplineerd in te zijn. Maar het is zo cruciaal om die relatie met God levend te houden. Om minimaal elke dag te bidden, minimaal elke dag je Bijbel open te doen. En laatst hebben we ook heeft Charlton het gehad over vasten. En daar ga ik het niet weer over hebben, maar ik vond het ontzettend mooi dat hij het daarover heeft gehad. Want vasten is echt denk ik ook een zo belangrijk iets wat we hebben gekregen om God te leren kennen. En ook om te leren wat het is om wat dingen opzij te leggen om God daarin beter te leren kennen. En het wordt denk ik, ik noem het ook wel eens de vergeten geestelijke discipline. Zo wordt het wel eens genoemd. En ik denk dat het ook echt zo is. Als ik kijk hoe vaak het in de Bijbel niet voorkomt en hoe vaak het wel of niet over gesproken wordt of we het doen. Maar het is ontzettend mooi middel, denk ik, een mooie geestelijke discipline die we ontvangen hebben. Het tweede element waar ik het over wil hebben, die uit de eerste brief aan de Korintiërs staat, dat is de wedstrijd. En in vers 26, daar staat het volgende. Ik loop daarom niet zonder duidelijk doel, en ik vecht zo met de vuist dat ik niet maar wat in de lucht sla. En ik denk dat we hier twee dingen van kunnen leren. Allereerst denk ik dat we hiervan kunnen leren, als we een wedstrijd doen, dan hebben we ook tegenstanders en dan hebben we ook tegenstand. En ik denk dat we dat ook in ons geloofsleven wel herkennen, tegenstand. En sterker nog, als ik de brieven van Petrus en Jacobus lees, dan wordt dat soms zelfs wel eens als een deugd gezien. Hè, van hoeveel tegenstand je krijgt. En soms stel ik mezelf ook wel eens de vraag, ga mijn leven niet allemaal maar te gemakkelijk? Het tweede, denk ik, wat we hiervan kunnen leren, is dat Paulus een duidelijk doel voor ogen heeft. En dat hij gericht vecht. En in Filippenzen 3 vers 14 sluit Paulus hier ook op aan. Maar één ding doe ik, vergetend wat achter mij is, of vergetend wat achter is, mij uitstrekkend naar wat voor is, jaag ik naar het doel, de prijs van de roeping van God, die van boven is in Christus Jezus. En Paulus die strekt zich uit naar een hemels doel. En hij zegt eigenlijk, alles wat hier op aarde is, alles wat er om mij heen gebeurt, dat vergeet ik. Want ik hou mijn oog gericht op dat hemelse doel, dat eeuwige doel, die onvergankelijke prijs. En ik moest zelf bij mezelf nadenken over, ja, toen ik voor het eerst autorijles had, of nou, de enige motorrijles die ik in mijn leven heb gehad. Wat leer je dan? Daar leer je van om, ja, als je de bocht door moet, om niet opzij te kijken, nou, zit ik nog tussen de lijntjes, maar om vooruit te kijken, om de bocht door te kijken. En ik dacht eigenlijk bij mezelf, dat is ook hoe het werkt in ons geestelijke leven. Dat we niet opzij moeten kijken naar de omstandigheden die naast ons zijn, maar dat we vooruit mogen kijken. Dat we vooruit mogen kijken om dat eeuwige doel, om God of de doelen die God ons persoonlijk op het hart heeft gelegd, om ons daarop te richten en niet op al die kleine dingen die om ons heen afspelen. Die zijn ook belangrijk, maar die mogen nooit de hoofdrol spelen in wat we doen. En daarnaast kunnen we in 1 Korinthe 9 vers 26 leren dat wanneer we ons trainen, ja, zoals Paulus het zo mooi noemt, dat we niet zomaar wat in de lucht slaan. En ik denk dat ook een stuk vertrouwen is wat we daarin mogen vasthouden en aan ons mogen vastklampen. Dat op het moment dat God ons een taak geeft of een bediening geeft en dat op het moment dat we ons ergens voor inzetten en voor trainen, als God ons ergens voor heeft geroepen, ja, dan zal hij ons daarin ook alles geven wat we nodig hebben om dat te doen. Dan zal hij ons geven dat we er zorgen dat we niet zomaar wat in de lucht slaan, maar dat we gericht onze taak of onze bediening kunnen uitvoeren. Omdat God het is die ons ervoor heeft aangesteld. En de vraag die ik jullie wil stellen, in hoeverre hebben we ons doel nog scherp voor ogen? En in hoeverre richten wij ons op Jezus? En in hoeverre jagen we dromen en verlangens na die Jezus, een God, ons op het hart heeft gelegd? En misschien afgelopen week wel, dat je weer dacht van, oh, daar wil ik wat mee. En misschien ook wel het moment dat je net tot bekering bent gekomen. En dat je dat eigenlijk jarenlang, dat het wel wat sluimerend aanwezig was, maar nooit echt naar de voorgrond is gekomen. Dat kan ook. En laten wij, zijn we daarmee bezig om die na te jagen? Of laten we ons afleiden door ballast, door kleine dingetjes, door dingen die ons snel afleiden? En wat mij zelf helpt, dat is een principe die ik een keer heb gelezen in een heel mooi boek over leiderschap. En er staat het principe beginnen met het einde voor ogen. En dit betekent dat je, eigenlijk dat je je inbeeldt, dat je aan het eind van je leven weer terugkijkt op je leven en dat je dan nadenkt over de keuzes die je dan vandaag de dag had willen maken. En dat houdt dus in dat je dus weet waar je heen wil en dat houdt dus ook in dat je weet, dat je begrijpt waar je nu bent, zodat je ook de keuzes kan maken om daar naartoe te gaan waar je naartoe wil. En dat kan echt ontzettend helpen om na te denken over de keuzes die je in je leven zou willen of zou moeten maken. Het derde element in 1 Korinthe 9, het stuk wat we hebben gelezen, is de prijs. En ik heb erbij gezet, ren om te winnen. In vers 25b staat, zij nu doen dat om een vergankelijke krans te ontvangen, maar wij om een onvergankelijke te ontvangen. En bij de Isthmische Spelen, daar bestond de prijs, en je kent het misschien wel, zo'n gevlochten, eigenlijk is het een pijnbomen tak, ook wel de lauwerkrans genoemd. En heel soms wordt hij nog eens uitgereikt als je je master bijvoorbeeld haalt. Maar het gebeurt niet vaak meer. Ik heb het eigenlijk nog nooit echt gezien. Maar het is een beeld van overwinning. Het is een beeld voor de winnaar. De winnaar krijgt een prijs. En wat Paulus hier echt zegt. We zijn omgeven door allerlei mensen die prijzen najagen. Die allemaal vergankelijk zijn. Maar wij mogen prijzen najagen die eeuwig zijn. Of eigenlijk de prijs die eeuwig is. Het eeuwige leven met God de Vader. En of we nou die kransen en die prijzen letterlijk of figuurlijk moeten opvatten, daar is ontzettend veel over geschreven. Maar dat is denk ik ook niet het belangrijkste, dat is een studie op zich. Maar ik denk dat het heel mooi aansluit ook bij Romeinen 8. En wat staat er in Romeinen 8, vers 36 en 37. Zoals geschreven staat, en dan haalt Paulus een psalm aan, psalm 44. Want omwille van u worden wij de hele dag gedood. Wij worden beschouwd als slachtschapen. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars. Door hem die ons heeft lief gehad. En ik dacht, ja, dat is mooi. God, weet je, we moeten onszelf trainen. En we moeten ons beheersen. En we moeten die wedstrijd lopen. Allemaal dingen die we moeten. Maar in God zijn wij meer dan overwinnaars. God zelf is overwinnaar. En wij mogen die wedstrijd lopen. Maar doordat Jezus die wedstrijd heeft gelopen en wij hem mogen volgen, zijn wij zelfs, noemt hij ons, zelfs meer dan overwinnaars. Wat kunnen we hiermee? Ik denk dat het goede nieuws is dat we allemaal topsporters zijn. Ik weet niet of jullie dat al beseften toen jullie vanochtend hierheen gingen en misschien ploeterend op je fietsje zat, helemaal uitgeput. Maar je bent een topsporter, als we dat zo in de Bijbel lezen. Maar dat heeft wel consequenties. En de consequentie is dat we net zoals bij topsporters, die zich richten op een vergankelijke doelen, dat wij ons moeten richten op het eeuwige doel. Op het doel dat God ons op ons hart heeft gelegd om te doen. Misschien een tijd geleden, misschien afgelopen week. Dat betekent dat we ons moeten trainen op geestelijk gebied. Dat we bezig moeten blijven om actief te blijven, om die relatie met God te onderhouden. En dat betekent dat we een doel voor ogen moeten houden. Maar we mogen ook vertrouwen dat God met ons is. En dat in dat alles, dat wij overwinnaars zijn door hem die ons heeft lief gehad. Ik wil jullie twee vragen stellen. Oh, dat ging niet zo snel. En daar gaan we even bij de tafels waarin we zitten ongeveer 10 minuten over nadenken. En de eerste vraag is, hoe ga jij je in dit nieuwe jaar geestelijk trainen? En de tweede vraag is, wat is jouw doel en wat is jouw verlangen voor het nieuwe jaar? Daar gaan we het even over hebben.
Wil de band naar voren komen? André, bedankt voor je inleiding op de mooie vragen. Goed verhaal. We gaan een lied zingen. I have decided to follow Jesus. Drie coupletten. En ondertussen zullen de kinderen opgehaald worden. Daarna dan heb ik nog een mededeling. Dan bidden we en dan zingen we één lied. En dan sluiten we de dienst. Dan is de dienst afgelopen. Ik heb nog één mededeling. En dat is dat zondag aanstaande, 26 januari, dan willen we hier een herdenkingsdienst houden voor Jan Boksem. Jan Boksem is afgelopen donderdag begraven in Beslotenkring. Maar we willen als gemeente samen nog hem herdenken. En daar nodigen we ook de zus en de broer bij uit en andere geïnteresseerden om nog samen dat met elkaar te delen, dat afscheid. Dus dat is aanstaande zondag. Tijd weet ik nog niet precies, maar we zullen u verder via mail of andere media informeren over wanneer precies dat is. Zullen we gaan staan? Dan gaan we God danken. En dan krijgen we zegen. Okay. Vader God, dank u wel voor dit samen zijn. Voor koffie, thee, ranja en gebak. Heer, voor mooie gesprekken. Voor delen van het leven. Heer, dank u wel ook dat we uw woord open mochten doen. Dat André erover mocht spreken. Dat u met uw geest dingen hebt aangewakkerd. En misschien deze week nog wel veel meer gaat doen. Heer, we danken u dat u ons wil zegenen. Ik wil deze zegen meegeven. De Heer zij voor u om u de juiste weg te wijzen. De Heer zij achter u om u in de armen te sluiten. En om te beschermen voor gevaar. De Heer zij onder u om u op te vangen als u dreigt te vallen. De Heer zij in u om u te troosten wanneer u verdriet hebt. De Heer zij om u heen als een beschermende muur, als anderen over u heen vallen. De Heer zij boven u om u te zegenen. Zo zegenen u de Almachtige God, vandaag, morgen en tot in eeuwigheid. Amen. We zingen met elkaar nog één lied, Laat de Vlam Weer Branden. Dat is een ander liedje als dat liedje van Snelle die zegt van Bedankt voor de vlam. Dit is Laat de Vlam Weer Branden. En blijf nog even prima even lekker zitten met elkaar om nog lekker door te kletsen. We doen het nog ongeveer een kwartiertje en dan gaan we het opruimen. Ja, dus laat het nog even lekker staan. Neem nog even lekker de tijd om met elkaar door te kletsen en koffie te drinken wat er nog staat. En dan na een kwartier gaan we het opruimen.